gemeente, in Jesaja 40 wordt een vraag gesteld. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Waarmede zullen wij God vergelijken? Als we over dingen en personen spreken en willen uitleggen wie dat is of hoe die plant of dat dier eruit ziet, dan gebruiken wij vergelijkingen. Bijvoorbeeld iemand die nog nooit een lama heeft gezien, dan wil je zeggen wat dat beest is en hoe dat beest eruit ziet. En dan vergelijk je dat met een schaap, maar dan alleen een dier met lange poten en een lange hals. Maar waarmee zul je God vergelijken? God is met niemand te vergelijken. Hij alleen is God en niemand meer. En dat vinden we terug in het hoofdstuk waaruit onze tekst is genomen, Jesaja 45. En onze tekst is vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. We luisteren hier naar een boodschap van God aan alle mensen op de aarde. En eerst willen we letten op het doel van die boodschap. En ten tweede willen we letten op de reden van die boodschap. Dit hoofdstuk is u voorgelezen. En dan is u hopelijk opgevallen dat er steeds iets terugkeert. Er wordt iets herhaaldelijk gezegd, namelijk dat God alleen God is. Dat Hij alleen de Heere, Yahweh, Jehovah is. In vers 3, opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben. In vers 5, ik ben de Heere en niemand meer. In vers 6, ik ben de Heere en niemand meer. In vers 18 weer, ik ben de Heere en niemand meer. In vers 21, en er is geen God meer behalve mij. En dan in onze tekst, want ik ben God en niemand meer. Uit alles blijkt dat God wil dat die mensen van het volk van Juda, waaronder Jesaja arbeidt, dat die zullen weten dat God alleen de Heere is. Dat er niemand hem gelijk is. Het hoofdstuk begint met de boodschap: alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. De boodschap begint met Kores. Kores, ook wel Cyrus genoemd, is de eerste koning van het machtige wereldrijk van de Meden en van de Perzen. De Perzen, dat zijn de inwoners van Syrië en Arabië. En de Meden, dat zijn de inwoners van Iran. Dat is het Iraanse volk. Kores, de koning van de Perzen en de Meden, overwon in 539 voor Christus Belshazzar, de koning van de Babyloniërs. En hij werd toen uitgeroepen tot koning over het gehele Perzische Rijk. In het Britse Museum in Londen, daar is een houten cilinder, een grote houten cilinder. En die is gegraveerd met Perzisch schrift. En dat Perzische schrift bevat de geschiedenis van Kores of van Cyrus. Daar worden de heldendaden van koning Kores beschreven. De eerste koning van de Perzen. En dan gaat het over de uitgestrektheid van zijn rijk. Dat bereikte de vier hoeken der aarde. Dat liep van de Indus in de India tot aan de Middellandse Zee. Een groot en een machtig wereldrijk. In het boek Ezra kun je lezen dat deze koning Kores dat hij een edict uitvaardigde waarin hij al de overwonnen volkeren gelegenheid gaf om terug te keren naar hun eigen land en hun verwoeste land weer op te bouwen. En ook het volk van Juda mocht terugkeren naar Jeruzalem en naar Judea om daar de stad Jeruzalem te herbouwen en ook de tempel te herbouwen. En het is zelfs zo dat koning Kores zei tegen Ezra, als ze offeranden offerden, dat ze dan ook aan hem moeten denken. Toch was het een politiek gebaar. Hij wilde die overwonnen volkeren gunstig stemmen tegenover hem. Hij wilde ze wat zelfstandigheid geven. Dan zouden ze zijn regering gemakkelijker aanvaarden en zou hij voor opstandige onderdanen bewaard worden. Over die man spreekt Jesaja 45. Nu leefde Jesaja ongeveer 700 jaar voor Christus. En in die tijd dus profeteerde hij. En koning Kores, die zou pas 250 jaar later geboren worden. Die leefde ongeveer 500, 450 jaar voor Christus. En toch wordt in de profetie van Jesaja nadrukkelijk over deze man gesproken. Hij zal pas over 250 jaar geboren worden. En de Heere spreekt al over hem. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. God noemt Kores zijn gezalfde. Er staat eigenlijk Messias. Dat is het Hebreeuwse woord gezalfde. En Christus, dat is het Griekse woord gezalfde. Een gezalfde is een verlosser, een heilaanbrenger. Iemand die door God is aangesteld. En de Heere noemt Kores zijn gezalfde. Hij noemt hem een verlosser. En hij zegt wiens rechterhand ik vat. God vat hem bij de rechterhand. En waarom? Om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden. Om voor zijn aangezicht de deuren te openen. En de poorten zullen niet gesloten worden. God vat hem bij de hand. God zal met hem zijn. God zal zijn leger zegenen. God zal zorgen dat hij de heerser over de wereld zal worden. Niemand zal hem kunnen weerstaan. Hoe sterk de muren van de steden ook zijn, hij zal ze allen veroveren en neerwerpen. En hoe zorgvuldig de schatten ook zijn opgeborgen, hij zal ze vinden en hij zal ze roven. Een wereldveroveraar, een wereldheerser, dat zal Kores worden. En waarom doet God dit? Waarom geeft de Heere die man zoveel macht? Waarom zegent hij zijn legers? Waarom maakt hij hem tot een grote wereldheerser? En dan lezen we in vers 4, om Jacobs mijn knechts wil en Israël mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kenden. God heeft Kores wereldheerser gemaakt. Laat hem geboren worden en hem in al zijn veroveringen gezegend tot redding van zijn volk. Om Juda uit de macht van Babel te bevrijden. Om Juda te laten terugkeren tot het land van hun vaderen. Om de stad en de tempel weer te herbouwen. Zodat God weer in hun midden zou kunnen wonen. Daartoe heeft de Heere Kores geroepen. En hem die macht over de gehele wereld gegeven. Wij denken doorgaans gunstig over koning Kores, over die koning van dat Perzische Rijk, omdat hij Juda de gelegenheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem, omdat hij verlof gaf om de stad en de tempel te herbouwen en zelfs vroeg om voor hem te offeren. Maar eigenlijk was hij gewoon een dictator. En hij was een wrede man, hij was een bruut, een wereldveroveraar. Iedereen sidderde voor hem. Er kleefde bloed aan zijn handen van duizenden mensen. U zou niet op hem stemmen. Op Kores de grote dictator, de onderdrukker, de wereldveroveraar. Maar God stemde op hem, op deze brute heerser. God noemt hem zijn uitverkorene. Hij noemt hem zijn gezalfde. Hij noemt hem zijn verlosser, aangesteld tot een bevrijder. God gebruikte hem om Juda terug te brengen in Jeruzalem. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. Wanneer klonk die profetie? Wat denk je, jongens en meisjes, wanneer klonk die profetie? Jesaja sprak die woorden. En hij sprak die 700 jaar voor Christus, tijdens de regering van koning Hiskia. En wanneer werd Kores geboren? Wanneer leefde Kores? 250 jaar later. Jesaja spreekt van hem, terwijl hij nog geboren moet worden. En zijn vader en moeder moeten hem nog een naam geven. En God geeft hem reeds die naam. Hij noemt hem Kores. We hebben hier te maken met wat wij noemen het profetische perspectief. Dat wil zeggen dat de profeten toekomstige dingen verkondigen. God verkondigt door de profeten toekomstige dingen. Hij overziet de eeuwen. Je leest van God iets heel bijzonders. Je leest van God in Jesaja 46. Ik ben het die van het begin het einde verkondigt. God weet van het begin reeds het einde. En hij toont daarin dat hij God is. Hij verwekt Kores. Hij zal hem verwekken. Het zal nog 250 jaar duren. Maar hij zal hem verwekken om Juda uit de ballingschap terug te brengen. Om de stad en de tempel te herbouwen. God verkondigt toekomstige dingen. Hij overziet de eeuwen. En waarom? Dat lees je in vers 6. Opdat men wete van de opgang der zon en van de ondergang. Dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. God doet al deze dingen om de wereld te laten zien dat hij alleen God is. De wereld gelooft niet in het bovennatuurlijke. De toekomst kun je niet voorspellen. Maar de profeten doen het wel. En Jesaja doet het hier ook. Wonderen zoals Jezus en de apostelen gedaan zouden hebben, die zijn niet werkelijk, die hebben niet bestaan. Want volgens de reden kan dat niet. Volgens de reden kan een ijzeren bijl niet drijven. En volgens de reden kunnen gevangenisdeuren zomaar niet opengaan, zoals bij Petrus. En volgens de reden kunnen doden niet opgewekt worden. Wonderen bestaan niet, zegt de wereld, omdat men niet in God gelooft. Maar wie gelooft in een almachtig God, heeft geen probleem met wonderen. Want de Heere is God en niemand meer. Hij vermag alle dingen. Jesaja profeteert over Kores, die nog geboren moet worden. En de Bijbel is vol van zulke profetieën, van voorzeggingen die in de toekomst hebben plaatsgevonden. En dat toont, zegt onze geloofsbelijdenis in artikel 4, dat de Bijbel het boek van God is. Dat de Bijbel goddelijk is. Door de geest is geïnspireerd. Omdat daar dingen in voorzegd worden die werkelijk ook zo gebeurd zijn. Wat een groot geschenk is de Bijbel, gemeente. En wat draagt ze een goddelijk stempel. Als je erin leest, wat merk je dan dat dit een ander boek is dan gewone boeken. Dat God hier spreekt, de Almachtige en de Alwetende. En in de Bijbel wordt de weg der zaligheid geleerd. Daar vind je de naam van de Heere Jezus in. Daar kun je in lezen hoe je ziel gered kan worden en hoe je met God verzoend kunt worden. En daarom zei Jezus, onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. Toch, ondanks dit alles, roept de verkiezing van Kores toch vragen bij ons op. Wanneer de Heer van Kores zegt dat hij zijn gezalfde is, dus dat hij zijn Christus is, dat hij een verlosser is van hem, en dat hij hem uitverkoren heeft, en dat hij zijn rechterhand vat, en dat hij hem zegent in al zijn veldslagen, dat hij maakt dat alle volkeren door hem overwonnen worden. Als je dat allemaal leest, dan zeg je, hoe kan de Heere dat doen? Hoe kan de Heere een heidens koning en zo'n brute overwinnaar als deze Kores zo zegenen? We lezen, hij zal de lendenen van de koningen ontbinden. Hij zal de koningen machteloos maken. Voor zijn aangezicht zullen de deuren zich openen. En de poorten zullen niet gesloten worden. Geen deur of poort van stad blijft voor hem gesloten. Niets en niemand kan hem uit de vesting houden. En we lezen, en ik zal u geven de schatten die in de duisternis zijn. De schatten van de landen die zorgvuldig zijn opgeborgen. Hij zal ze vinden en hij zal ze roven. En de Heere doet dit alles, opdat gij weet dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. We worden er stil van. Hoe kan God dat zeggen tot zo'n heidens vorst? Tot zo'n bruut, tot zo'n wrede man, die zoveel duizenden mensen heeft gedood, die zoveel volken heeft onderworpen. Een grote wereldheerser. Hoe kan God dat zeggen? En dan lezen wij het in dit hoofdstuk. Opdat men wete van de opgang van de zon tot de ondergang, over de hele wereld weten dat de Heere alleen God is. Kores is een werktuig van God. God zal zijn wreedheid gebruiken om de vijanden van het volk van Juda, om die te verwoesten. God zal hem gebruiken om al die vijanden van Israël te overwinnen en aan zijn volk de vrijheid te geven om terug te keren naar hun land. God gebruikt, zo kunnen we hieruit leren, vreemde instrumenten. Wij kunnen niet begrijpen dat de christenen in Amerika op Donald Trump hebben gestemd. Maar zij dachten aan koning Kores. Dat God ook toen een vorst, een wrede vorst gebruikt had. En zij hoopten dat God ook hem gebruiken zou. God gebruikt soms vreemde instrumenten. Maar er is altijd een doel waarvoor God dat doet. Wij zien dat doel niet altijd. Na deze zult gij het verstaan. Het boek van de voorzienigheid, dat is een vreemd boek. Daar heeft Luther van gezegd Dat is een boek dat lijkt op de Joodse Bijbel. Op een rol van de Joden. En die lezen de Bijbel van achteren naar voren. Wij lezen hem van voren naar achteren. Maar hun lezen die van achteren naar voren. Zo moet je het boek der voorzienigheid lezen. Na deze alleen zult gij het verstaan. Het wordt pas 700 jaar later duidelijk waarom God Kores wereldheerser heeft gemaakt. Om Juda terug te brengen niet alleen, als volk in stand te houden, maar om de Christus geboren te laten worden in Bethlehem. Om zijn heilsplan uit te voeren. Om Jacobs mijn knechts wil, zegt de Heer. En om Israëls wil, mijn uitverkorene. Daarom doet God dat. Daar draait alles om. Om de zaligheid van zijn gemeente. Daar draaide het toen om. Toen Juda uit ballingschap mocht terugkeren. En dat draait het ook nu om in onze wereld. Wat opvalt in dit hoofdstuk in Jesaja 45. En ik denk dat je dat hoofdstuk niet kunt begrijpen zonder daar goed op te letten. Dat is dat de Heere steeds zegt, ik ben God en niemand meer. Niemand is aan mij gelijk. Zegt de Heere. En God wilde dat die mensen van Juda dat weten zouden. En daarom wordt dat zo dikwijls herhaald. Het wordt hen als het ware op het hart gebonden. Ik ben God en niemand meer. God wil dat ze dat zullen belijden. En vooral God wil dat ze dat met hun gehele hart zullen zeggen. Dat ze zullen zeggen, Heere, u alleen bent God. U bent voor ons de enige die God is. Niemand is u gelijk. In het tweede gebod van de wet, daar lezen we, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En waarom mag dat niet? De Heere zegt, want, dat geeft de reden aan. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. God noemt zich een ijverig God. Dat is een heel oud Hollands woord. Als je dat zou moeten vervangen, zou je moeten zeggen, want ik, de Heere, ben een jaloers God. Hij is een jaloers God. Hij wil zijn bruid niet met anderen delen. Hij wil Juda niet met anderen delen. Hij wil alleen hun God zijn. God wil ons geheel bezitten. God wil dat Juda zeggen zal, u bent voor ons de enige. Als je trouwt, jonge mensen, dan wil je toch dat je meisje, je aanstaande vrouw, tegen jou als man zegt, jij bent voor mij de enige. En zo wil God dat wij zeggen zullen, u bent voor mij de enige. God wil ons niet met anderen delen. Asaf zegt dat. Die man die zegt tot God, Heere, u bent voor mij de enige. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat is wat de Heere wil. Hij wil de enige zijn in ons leven. Hij wil ons niet delen met anderen. Hij wil ons geheel bezitten. En is dat zo bij u? Want God wil geen mededingers. Hij wil dat je zeggen zal, nevens u lust mij ook niets op de aarde. U bent voor mij de enige. U bent voor mij alles. Jongens en meisjes, weet je wat dat betekent? Dat de Heer je hart wil. Want als hij je hart bezit, dan bezit hij je helemaal. En aan wie kun je nu beter je hart geven dan aan de Heer? Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat is de gezegende vrucht van een nieuwe geboorte. Een nieuwe geboorte, dan wordt alles nieuw in je leven. En weet je wat er vooral nieuw wordt? God wordt zo waardig om hem lief te hebben, aan te hangen, te vrezen en te dienen. Dan zeggen we Asaf na, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust me ook niets op de aarde. Je leest ervan in de Bijbel. Heel opmerkelijk in Psalm 62. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Zo wordt het met je als God je bekeert. Dan wordt je hart bedroefd. Bedroefd naar God. Verlangend naar God. Missend van God. Dan wordt God degene die je zoekt. En waar je niet zonder leven kunt. Als kinderen zijn geen hemelzoekers. Ze zijn vanaf het eerste begin Godzoekers. Ze zeggen nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dat lees je in Jesaja 45. Steeds lees je daar, ik ben God en niemand meer. En God wil dat Juda en dat ons hart dat nazeggen zal. Dat hij alleen God is. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En dat hij alleen God is, dat toont hij in zijn daden. In het verkiezen van Kores. In het aanstellen van Kores tot koning over het Rijk van de Perzen. In het geven van zoveel macht en zoveel heerschappij aan die brute, wrede wereldveroveraar. Opdat hij Juda de vrijheid zal geven. Opdat dat volk mag terugkeren naar hun land. Opdat de stad en de tempel herbouwd zal worden. Opdat Gods heilsplan verder zal gaan. En Jezus in Bethlehem geboren zal worden. Ik ben God en niemand meer. Dat laat God zien in de aanstelling van Kores. Dat toont de Heer in al zijn daden. Vooral in die terugkeer van Juda uit de Babylonische ballingschap. Maar in onze tekst wordt gezegd dat de Heer dat vooral toont in de boodschap die hij de wereld laat horen. En daar letten we op in de tweede gedachte, als we spreken over de reden van die boodschap. Maar eerst willen we zingen van Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. En wat er verder volgt. wend u naar mij toe. Word behouden, al de gij einden der aarde. Dat lezen we in onze tekst. God roept tot de hele wereld. Wend u naar mij toe. Word behouden, word gered. En waarom doet God dat? Welke reden geeft God daarvoor op? We lezen het. Want ik ben God en niemand meer. Daarom doet de Heere dat. Om te laten zien dat hij God is. En niemand meer. Het is een bekende tekst. Maar ik denk dat wij het eerste gedeelte van de tekst alleen maar kennen. Dat wij weinig letten op dat tweede gedeelte. Want dat geeft de reden aan. En welke reden heeft God daar nu voor op? Om tot de hele wereld te roepen, wend u naar mij toe, word behouden. Hij zegt, want ik ben God en niemand meer. Een andere verklaring is er niet voor. Hij doet dit omdat hij God is. En niemand meer. Het is een verbazende boodschap die we hier lezen. God roept tot de hele wereld, zelfs tot de einden der aarde. Wend u naar mij toe en word behouden, word gered. God roept mensen om zich door hem te laten redden. Mensen die tegen hem zijn opgestaan, die zelf God hebben willen zijn, die met Gods tegenpartij de duivel hebben samengespannen om God van de troon te werpen en zich daardoor in de grootste en diepste ellende hebben gebracht. En tot die mensen roept de God van hemel en aarde, wend u naar mij toe. En wordt behouden. Hij roept, wordt behouden. Wordt gered van het gevaar waarin je verkeert. Van het gevaar voor eeuwig verloren te gaan. In de buitenste duisternis geworpen te worden. Waarvan Jezus zei, en al daar zal zijn wening en knersing der tanden. En God roept dit niet alleen tot het volk van Juda. God roept tot alle gij einden der aarde. Heel de aarde, heel de wereld roept God toe. Wend u naar mij toe, word behouden. Een wereldwijde roep tot verloren zondaren. En nogmaals, waarom doet God dat? Want ik ben God. En niemand meer. Dat is niet te verklaren. Je kunt er alleen van zeggen, dat komt omdat de Heere God is. En niemand meer. Het is en blijft verbazend en onbegrijpelijk. En eigenlijk doet God wat niemand anders doet. Hij roept mensen tot zich terug. Die van hem zijn weggegaan. Die zichzelf in de diepste ellende hebben gestort. Die zich zijn straffen hebben waardig gemaakt. En daarin toont hij dat hij God is. En niemand meer. Om het beter te begrijpen, wil ik met u gaan naar Jeremia 3. Daar lezen we een vraag. Wanneer een vrouw haar man verlaat en wordt eens anderen mans, zal hij haar ook wedernemen. Dus een vrouw verlaat haar man en ze gaat inwonen bij een andere man. En zal dan die eerste man haar ooit weer terugnemen? Ik denk dat u het antwoord weet. Het antwoord is nee. Vooral een oosterling zou dat nooit doen. En ook een Jood niet. Want die mannen zijn zeer op hun eer gesteld. Dat zou schande over hen brengen als ze zo'n vrouw weer terug zouden nemen. Nee, nimmer en nooit zal dat gebeuren. En wat zegt dan de Heere? Dan zegt de Heere: gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Geestelijk overspel gepleegd met afgoden. Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, zegt de Heere. Dat is werkelijk niet te begrijpen. Dat is werkelijk niet te bevatten. Dat God dan zegt: keer nochtans weder. Hij zegt: dat komt omdat ik God ben. Micha maakt ons dat bekend. Micha zegt: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en die aan de overtreding van zijn overblijfsel voorbij gaat? En zo moeten we lezen wat er staat in Jesaja 45, vers 22. Tot roem en verheerlijking van God wordt geroepen: wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dat wordt zomaar niet toegevoegd. Daar ligt een nadruk op. Daarom gebeurt dat. Daarom wordt er geroepen: wend u naar mij toe, word behouden. Omdat ik God ben en niemand meer. Ja, God is met niemand te vergelijken. En vooral als we letten op de boodschap die hij de wereld laat horen, dan moeten we zeggen dat hij met niemand te vergelijken is. Word behouden, roept God. De nadruk ligt op redding, op behoudenis. En er staat dan ook in dit verband, in die tekst vooraf, dat God een heiland is. Dat is dus een verlosser, een heilaanbrenger. De Heere laat zijn boodschap horen. En hij zegt: dat is mogelijk omdat ik God ben. Omdat ik een heiland ben. Word behouden. God is de enige die ons behouden kan. Mensen en ook dominees, ze kunnen ons niet behouden. De enige die ons redden kan, is God. En als God je nu bekeert, dan wordt dat zo. Heel eenvoudig. Als God je ogen opent voor je diepe ellende en je bekommerd maakt over je zonden, dan komt er in je ziel een wetenschap dat er maar één is die je redden kan. En dat is God. Dan moet je Psalm 116 lezen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En wat deed David toen? Doch ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heren, bevrijd mijn ziel. En hij ondervond het, dat de Heere genadig en rechtvaardig is en dat hij hoort naar het gebed. Zo verkondigt ons God zelf zijn evangelie in Jesaja 45, vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want, zegt de Heer, ik ben God en niemand meer. De bekende Spurgeon heeft deze woorden op een bijzondere manier leren kennen. Die woorden zijn van grote betekenis voor hem geworden. Hij beschrijft dat zelf. En ik wil u dat graag even doorgeven. Het was op 6 januari 1850, zegt hij. Als jongen van 15 jaar. Hij was toen zeer bekommerd over zijn ziel. Hij voelde zich diep ellendig en een noemwaardig zondaar voor God. Hij kende geen vrede en geen rust. Hoe zou hij ooit voor God kunnen verschijnen? Op zondagmorgen verliet hij de kostschool om lopend naar huis te gaan. Een paar uur lopen en om daar de morgenkerkdienst door te brengen. Maar onderweg werd hij overvallen door een sneeuwstorm. En hij schuilde, zegt hij, in een kleine methodistenkerk. Daar waren maar weinig mensen. Hij zegt dat er maar 12 mensen waren. En de prediker was ook niet gekomen vanwege het slechte weer. En een oude ouderling sprak toen maar een kort en eenvoudig woord. En die oude ouderling sprak uit Jesaja 45... Vers 22. In de King James, de Engelse Bijbel, lezen we: zie op mij en word behouden. Wij lezen: wend u naar mij toe. Maar zij hebben verteld: zie op mij en word behouden. Die ouderling die preekte over die tekst. En toen richtte hij zich tot de jongen die zat op de galerij. En hij zei tot die jongen Spurgeon, die zat er als een ellendig hoopje mens op die galerij. Hij zei: ik zie dat je diep verdrietig bent. Ik zie zelfs dat je wanhopig bent. En ik zeg je, je zult altijd wanhopig blijven. En zult eeuwig ongelukkig worden. Tenzij dat je ziet. Tenzij je dat je doet wat God hier zegt. Zie op hem en word behouden, o alle gij einden der aarde. En de Heere gebruikte dat. Het raakte hem binnen. Er was kracht in die woorden. En hij zag op de gekruisigde Jezus. En hij wendde zich tot die gekruisigde. En zocht daar zijn hulp en zijn redding. En vrede daalde in zijn ziel. Gemeente, Spurgeon hoorde. Ja, wat hoorde hij? Je zult nooit vrede vinden. Je zult zelfs eeuwig wanhopig zijn. En eeuwig verloren gaan, tenzij, zei die oude man, je ziet op de gekruisigde Jezus. Met u is het ook zo gesteld en met mij ook. Met alle gevallen zondaren is het zo. Ze zijn nu reeds ongelukkig, ze zullen straks eeuwig ongelukkig zijn. Tenzij ze zien op de gekruisigde Jezus. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Gemeente, dat is toch onbegrijpelijk. Dat God zich zo wendt tot de gehele aarde. Allen die het zelfs verre zijn, tot aan de verste grenzen van de wereld. En dat hij zegt: wend u naar mij toe. En word behouden. Alle gij einden der aarde. Allen die ver van mij verwijderd zijn. En dat zijn we allen van nature. We zijn vervreemd van God, zegt de Bijbel. Je groeit misschien als broers in een gezin op. En je bent nou met elkaar verbonden. Maar dan trouw je en dan waaien ze uit over, soms over het hele land, heel de wereld. Je verliest elkaar uit het oog en dan vervreem je van elkaar. Zo zijn wij mensen van God vervreemd. We hebben verlaten. We zijn vervreemd van hem geworden. We kennen hem niet meer. Maar nu roept de God van hemel en aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, zelfs die in het uiterste van de aarde zijn. Want ik ben God en niemand meer. Word behouden, roept de Heer. Word gered. We hebben redding nodig. Geen verbetering, maar redding. Want we verkeren in gevaar, in groot gevaar. En dan denkt u misschien aan een watersnood. Of een aardbeving. Of een oorlog die uitbreekt. Maar God denkt dan aan iets veel ergers. Hij denkt aan de eeuwige duisternis. Aan de eeuwige rampzaligheid. Waarheen allen zullen verwezen worden. Die nooit voor koning Jezus hebben gebogen. U hebt redding nodig. Je ziel is in gevaar. Word behouden, roept God. Je bent nu reeds ongelukkig en zonder rust en vrede. Maar je zult eeuwig ongelukkig en ellendig zijn. Tenzij je doet wat God zegt. Wend u tot mij en word behouden. Hoe worden we behouden? Hoe worden we gered? Hoe kunnen we gered worden? Dat riepen die mensen op de Pinksterdag. Wat zullen we doen, mannen en broeders? Nu, God zegt het hier. Wend u naar mij toe en word behouden. Keer je naar mij toe. Met al je zonden en ellende, je verlorenheid, je schuld, je vloek. Wend u naar mij toe en wordt gered en wordt behouden. Dat is eigenlijk alles wat nodig is. Wij hebben misschien een hele lijst van wat nodig is. Maar de Heere zegt, dit is nodig, wend u naar mij toe en wordt behouden. Je moet je afkeren van de zonde, breken met alle kwaad. Maar je moet je ook afkeren van je beste werken, zelfs van je gebeden en tranen. En zeggen, ze kunnen mij niet redden. En je verloren en hulpeloos. Wenden tot God, die zegt, wend u naar mij toe. En word behouden, o alle gij einden der aarde. En waarop is die boodschap nu gegrond? Wie staat er nu garant voor die boodschap? Dat vertrouwen is, dat waar is. Wel, dat lezen we, want ik ben God en niemand meer. Zo wordt de boodschap ondertekend. Zo worden die woorden van God onderstreept. Met een dikke streep. Want ik ben God en niemand meer. De King James zegt, zie op mij en word behouden. Wij lezen, wend u tot mij en word behouden. Maar de King James zegt, zie op mij. Wij kijken in de verkeerde richting. Door op jezelf te kijken, door op je beste werken te kijken, zelfs door op je boetetranen te kijken, ontvang je geen verlossing, ontvang je geen redding. Integendeel, wanneer je op jezelf ziet, en doe je dat wel eens, kijk je wel eens terug. En dat geldt niet alleen ouderen, maar jongeren. Als je terugkijkt in je leven, wat zie je dan? Zonde en schuld. Tekort en ongerechtigheid. Oorzaak om te roepen, treed toch niet in het gericht met mij, Heere, want dan is het verloren. En daarom moet je niet op jezelf kijken. En wanneer je nu op Jezus kijkt, wat zie je dan? Dan zie je doorboorde handen en voeten. Dan zie je bloed komen uit een geopende zijde. Bloed dat reinigt van alle zonden. Dan hoor je dat hij vele zonden heeft gedragen. En dat hij voor de overtreders heeft gebeden. Dat hij die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons is gemaakt. Dan hoor je dat hij geroepen heeft, het is volbracht. Zie op mij en word behouden. In Engeland en in Schotland en ook in Amerika en ook wel in Australië noemen de rechtzinnigen dat de life look. En dan zeggen ze, er is leven in die blik op Jezus. Leven in die blik op Christus. En wat is dat waar? Dat werd waar voor Spurgeon. Voor die jonge man in dat kleine kerkje. O, dat het waar zou worden voor u. Want je gaat verloren. Je bent nu reeds onrustig en ongelukkig. En je zult straks eeuwig ongelukkig zijn. Tenzij je doet wat God zegt. Wend u naar mij toe. Wend u naar mij toe. En er staan geen voorwaarden bij. Het staat niet, wend u naar mij toe als een verbeterde en een geschikte zondaar. Als een waardig mensenkind die verdient gered te worden. Maar wend u naar mij toe. Met al je zonde. Met al je vrees. Je strijd en je twijfel. En word behouden. Dat is de belofte. De grote belofte van het evangelie. En wordt behouden. O alle gij einden van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. Die boodschap naast je neer te leggen. Dat zal de hel in de hel uitmaken. Jesaja 45 eindigt met God die zegt, er is een woord uit mijn lippen gegaan, wat ik zeker zal vervullen. En wat is dat woord? Dat alle knie mij gebogen zal worden en alle tong mij belijden. Heel de schepping zal eens belijden, gij zijt God en niemand meer. Maar de goddelozen zullen gedwongen buigen en gedwongen belijden en eeuwige onrust hebben. Zie toch toe dat u dien die spreekt niet verwerpt, zegt de apostel. Amen.